Goedemorgen. Van mij uit ook een goedemorgen. Fijn voor het eerst in jullie midden te mogen zijn en deel te mogen uitmaken van jullie eredienst hier in Echtegem. Voor zij die mij niet kennen, is het misschien wel aangenaam dat ik mij even voorstel. En dat is toch, maakt het toch altijd iets fijner om dan naar de boodschap te luisteren als je een beetje een idee hebt wie staat er voor u en van waar komt die mens die daar staat. Mijn naam is Wouter de Mooier. Ik ben van Gerardsbergen, dus uit het zuiden van Oost-Vlaanderen. Nu met de ronde, heel druk. Dus we passeren daar met de koers straks. Ik ben 30 jaar oud en onlangs in 2019 aangesteld als de voorganger in de Evangelische Kerk in Gerardsbergen, de Levensbron. In 2013 ben ik getrouwd met Veerle Kalkhuis. Dus well, binnenkort bijna 10 jaar al. En intussen heb ik ook 3 kindjes. 2 dochters en een zoontje. De oudste dochter heet Stien. Stien en is 5 jaar oud. En dan de volgende dochter is Fran en is 3 jaar oud. En de jongste is een zoontje, heet Abel en is 9 maand. Bijna 10 maanden al, dat vliegt vooruit. Ik heb daarnet denk ik gehoord dat hier ook een Abel zit, zeker? Ah, voilà. Dus, hallo. Maar hij bent ouder dan 9 maand, denk ik. Vandaar ook met die 3 kindjes deze prachtige cover rond deze iPad, voor alle veiligheid, dat hij hem toch overleeft als ik hem op zondag nodig heb. Maar door de week ben ik eigenlijk voltijds aangesteld als leerkracht wiskunde. Ik sta in het secundair, dus voor jongeren van 12 tot 14, daar geef ik les aan. En nu ook weer al mijn 9e jaar bezig. Dus ja, leerkracht wiskunde. Ik heb ook lichamelijke opvoeding gestudeerd, maar mijn passie ligt meer bij wiskunde geven. En hallo, doe ik gewoon graag. Een beetje actief bezig zijn en daar kan ik ook wel van genieten. En ik merk ook wel die overeenkomst tussen wiskunde geven en de Bijbel uitleggen aan mensen. De wiskunde is niet voor iedereen altijd even eenvoudig om te begrijpen en ze doen het niet altijd even graag. En dat is soms ook met de Bijbel zo. En niet eenvoudig om te begrijpen. En sommige mensen hebben ook niet altijd de zin of het verlangen om erin te studeren. En dat is een beetje overeenkomst daarin en dat is wel mooi om te zien. Maar voilà, zo heeft u al een beetje een idee wie dat er voor u staat. Voel u vrij om na de dienst nog vragen te stellen en mij Hans uit te horen. Dat is geen enkel probleem. Ik blijf gerust nog even langer. En voor deze ochtend heb ik voor jullie een boodschap voorbereid. Maar vooraleer we gezamenlijk zijn woord openslaan, zou ik graag de vrijmoedigheid nemen om de zegen te vragen. Lieve Heere God, we danken u, Heere, dat we ook deze ochtend weer tijd vrijmaken voor u. Tijd kunnen vrijmaken voor u. Want het is niet altijd zo vanzelfsprekend, Heere God, dat we op zondag naar de kerk kunnen gaan. En laat ons daar bewust van zijn. Dat dat een dankgebed mag zijn. Dat we hier mogen samen zijn. In een prachtig gebouw. Met broeders en zusters onderling. Dat we ook straks na de dienst met elkaar in gesprek kunnen gaan. Dat we mogen merken, Heere, dat we niet alleen staan in ons geloof. Maar eigenlijk staan we nooit alleen, Heere, want u bent bij ons. En ook al voelen we dat misschien niet elke dag, toch mogen we daar zeker en vast van overtuigd zijn, Heere God. En u laat ons hier op aarde niet alleen, Heere. U heeft uw geest op ons gezonden, Heer, om ons wijsheid te schenken, Heer, en inzicht te schenken. En u heeft ons ook uw woord gegeven, Heer. Een boek vol lessen, waar we elke dag opnieuw energie kunnen uitputten, Heer. Bemoedigingen kunnen uithalen, troost kunnen uithalen, Heer. Wijsheid en leiding kunnen uithalen. En zo bid ik ook om uw zegen over de komende tijd. Als we uw woord zullen openslaan, Heere, dat we de lessen die we eruit halen, Heere, dat die lessen niet van onszelf mogen komen, maar dat dat zaken zijn die u in ons hart plaatst. Lessen die u ons wil bijbrengen deze ochtend. En ik bid u van harte dat het niet zomaar loze woorden mogen zijn, maar dat ze mogen doordringen diep in ons hart en dat we ze mogen meenemen, niet alleen vandaag, niet alleen komende week, maar voor altijd, Heere God. Dank u wel dat u naar ons kijkt en dat u ons lief hebt. En dat bid ik u niet omdat we het verdienen, maar uit genade. Amen. Deze ochtend zal ik samen met u een vrij gekende situatie uit het leven van Simon Petrus van nader bekijken. Juist even een vraag. Ik ben toch verstaanbaar voor iedereen, hè? Want proberen meestal op te letten als leerkracht gaat dat ook wel iets beter. Maar als je in je eigen gebied lesgeeft, kan dat al een keer overgaan. Zeker als ik enthousiast word, kan dat dialect zeker al een keer bovenkomen. Dus je zult dat misschien nog wel merken. Dus een fase uit het leven van Simon Petrus. En voorafgaand en inleidend op de situatie die we nader zullen bekijken, kunnen we alvast lezen van de wonderbaarlijke spijziging. Een verhaal die u misschien wel kent. En dan laten we dat lezen uit Matteüs hoofdstuk 14. Matteüs hoofdstuk 14, daar zal ik uit voorlezen. Matthias, is dat links of rechts? Dat water dat ik moet nemen, hieronder? Ah, okay. Ik neem rechts, hè, dan weet het verspreid. Dus Matteüs hoofdstuk 14. Ik lees u vooruit de herziene Statenvertaling, maar voel u vrij om de vertaling te gebruiken die u prefereert. Ik lees vanaf vers 15 tot en met 21 om te beginnen. Toen het avond werd, kwamen zijn discipelen naar hem toe en zeiden: deze plaats is eenzaam en de tijd is nu verstreken. Stuur de menigte weg, zodat ze naar de dorpen kunnen gaan om voor zichzelf voedsel te kopen. Jezus zegt er tegen hen: het is niet nodig dat ze weggaan. Geeft u hun te eten. Maar ze zeiden tegen hem: we hebben hier niets dan 5 broden en 2 vissen. En hij zei: breng ze hier bij mij. En hij gaf de menigte opdracht op het gras te gaan zitten. En hij nam de 5 broden en de 2 vissen. En terwijl hij opkeek naar de hemel, zegende hij ze. En toen hij ze gebroken had, gaf hij de broden aan de discipelen. En de discipelen gaven ze aan de menigte. En ze aten allen en werden verzadigd. En ze raapten het overschot van de stukken brood op, 12 manden vol. Zij die gegeten hadden, waren ongeveer 5000 mannen, de vrouwen en de kinderen niet meegeteld. Zoals ik u daarnet al vertelde, misschien wel een verhaal die u bekend in de oren klinkt. Maar hopelijk kan u dit verhaal ook voldoende vatten. Alleszins, ondanks een aantal menselijke factoren, die aangaven dat er eigenlijk onvoldoende voedsel zou zijn, mochten alle aanwezigen, en inclusief hier Simon Petrus, waar we straks dieper op ingaan, mochten zij toch getuigen zijn van een wonderbaarlijke spijziging. Want, we lazen daar in vers 20, er was zelfs nog voedsel over. Wat een wonder. Want weet u, voor God, de Allerhoogste Heer, is namelijk niets onmogelijk. En met die krachtige boodschap, waar Simon Petrus net getuige van was, komen we in een aansluitende situatie terecht die we lezen van de versen 22 tot 34. En daar zal ik mij verder op verdiepen deze ochtend. Laten we ons die versen eens gezamenlijk lezen. En dat was aansluitend op die wonderbaarlijke spijziging. En meteen dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem uit te varen naar de overkant, terwijl hij de menigte zou wegsturen. En toen hij de menigte weggestuurd had, klom hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was hij daar alleen. Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen. Maar in de vierde nachtwaken kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. En toen de discipelen hem over de zee zagen lopen, raakten ze in verwarring. En ze zeiden: het is een spook. En ze schreeuwden van angst. Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei: heb goede moed. Ik ben het. Wees niet bevreesd. Petrus antwoordde hem en zei: Heere, als u het bent, geef mij dan bevel over het water naar u toe te komen. En Jezus zei: kom. En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd. En toen hij begon te zinken, riep hij: Heere, red mij. Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem: kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld? En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. En zij die in het schip waren, kwamen hem aanbidden en zeiden, werkelijk, u bent de Zoon van God. En toen ze overgevaren waren, kwamen ze in het land Genesaret. Tot zover dit gedeelte voor deze ochtend. Simon Petrus kan nogal snel als zwakkeling uit deze gebeurtenis komen. U kan denken, oh die Petrus, hij die begon te twijfelen en daardoor begon te zinken. En die kleingelovige. Want hij was, zoals we lazen, en daarom dat ik die inleiding las, net getuige geweest van die wonderbaarlijke spijziging. Van dat wonder, dat menselijk onmogelijk was. Wel, ik wil graag een zevental aspecten bij deze gebeurtenis onder de aandacht brengen. En die u misschien wel een andere kijk zullen geven op de situatie. Als eerste gaan we naar het moment vlak voor dat bootverhaal. En we lazen dat Jezus zendt de discipelen uit in vers 22. Maar wat opmerkelijk is, zijn zendingsbevel wil niet zeggen dat ze op een kalm tochtje gingen met hun boot. Nee, de discipelen komen in een felle storm terecht. Het schip verkeerde in nood, lezen we in vers 24. Want ze hadden de wind tegen. Maar Jezus staat ze bij. Hij laat ze niet zomaar achter. Daarbij lezen we dat het wel pas in de vierde nachtwaken was. Wat dat wil zeggen, het vierde deel van de nacht, dus in de vroege ochtend. Want in principe had hij veel sneller kunnen gaan naar hen toe. Maar dat was om hen een duidelijke les te geven in vertrouwen. Ze kregen de wind tegen, verkeerden in nood, maar Jezus zag hen. Stond hen bij en niet te vergeten, ze verkrijgen aan het eind een behouden aankomst. Daarom dat ik las tot en met vers 34. En dat is eigenlijk een hele mooie en bemoedigende boodschap voor elk van ons. En eentje die je in meerdere Bijbelboeken ziet terugkomen. En Jezus zendt hen hieruit. De weg van God, de opdracht die God voor uw leven klaar heeft liggen, is niet per se een eenvoudige weg. Je kan zeker eens de wind tegenkrijgen. Zoals hier die discipelen die uitgezonden werden. De zee op, kwamen in een storm terecht. Ze kwamen in nood. Ook in ons leven kunnen we soms de wind tegenkrijgen, in nood verkeren. Maar de weg waarop hij ons zendt, is er wel eentje met een behouden aankomst. Net zoals de discipelen hier in hun schip. En dan mogen we ook zien, eentje waar hij ons bij staat. Een aantal zaken mooi die we hier mogen in terugzien. Een tweede aspect lezen we in vers 28. Want daar lezen we dat Petrus zijn stappen niet zelf onderneemt. In vers 28 vraagt Petrus. Petrus antwoordde hem, zei, Heere, als u het bent, geef mij dan bevel om over het water te komen. Hij vraagt het in vers 29 om aan Jezus, wat wil Jezus dat hij doet? En Petrus geeft niet aan schrik te hebben bij die stap te zetten. En Jezus zei, kom. En Petrus klom uit het schip. We lezen geen aarzeling. Er staat niet geschreven dat, zou ik dat wel doen, want dat kan hier toch niet. Nee, dus het feit dat Petrus in dit deel zou afgeschreven worden als kleingelovige, is eigenlijk niet zo correct. Want zijn geloof en zijn moed zijn eigenlijk veel groter dan die andere discipelen in de boot. Want die ondernemen niks. Hij vertrouwt op hetgene dat Jezus van hem vraagt. Jezus zegt, kom, en Petrus klom uit het schip. En voor het derde puntje zien we hier aansluitend dat je in opdracht van God boven menselijke dingen kan bereiken. Boven menselijke dingen kan uitvoeren. En zaken die menselijk onmogelijk geacht werden. Of geacht worden. Zoals Petrus die hier op het water loopt. Maar niet vergeten, Hij bereikt die zaken niet omdat hij zelf denkt dat het moet doen. Nee, hij bereikt die zaken in opdracht van God. En niet uit eigen kracht. Omdat Jezus zegt, kom. Het zijn dan de eerste drie aspecten. En bij het vierde dat ik tot u wil brengen, zal ik iets langer blijven stilstaan. Namelijk, om bij Jezus te komen, moet je de boot durven loslaten. Om bij Jezus te komen, moet je durven jouw houvast los te laten. Want dat was wat de boot was op dat moment voor Petrus. Zijn houvast, zijn wereldse zekerheid en zijn veiligheid. Want werelds gezien, ik denk als je in een storm bent, is het niet echt zo van, ah ja, het lijkt me slimmer om uit een boot te gaan. Nee, werelds gezien is de boot in die situatie, in de storm, zijn veiligste plek om te blijven. Maar juist die moet Petrus durven loslaten. Want dat is eigenlijk wel gek als je erbij stilstaat. Want Jezus had eigenlijk ook gewoon dichterbij kunnen komen. Hij was al heel dat einde over de zee gekomen en dan blijft hij op een afstand van dat schip staan. Dan zeg maar, hé, je kunt toch gewoon dichterbij komen, dan moet ik toch niet uit die boot. Nee, dat was bewust. Want Jezus was bij macht om veel dichterbij te komen. Maar hij blijft bewust op een afstand staan. Om een les te leren. Om een betekenis mee te geven. Petrus moest zijn wereldse houvast loslaten om dichter bij Jezus te geraken. En dat wil ik reflecteren naar elk van uw leven. Wat is uw wereldse houvast? Wat moet u durven loslaten om dichter bij Jezus te komen? Misschien is het uw werk, hetgeen u volgens u zekerheid geeft. Misschien is het wel geld. Je hebt toch geld nodig om te overleven, maar u wilt altijd meer. Of u denkt daar zekerheid in te vinden in uw leven. Misschien is het uw eer, uw faam, uw status. U doet bepaalde zaken om goedkeuring of waardering te krijgen, te ontvangen van bepaalde personen. U doet, ja, welke personen, uw vrienden, uw familie, uw baas misschien zelfs. En u doet het dus eigenlijk met de verkeerde intenties. U tracht daar uw houvast bij te vinden. En dat kan zelfs zijn met zaken die u doet voor de kerk, voor de gemeente. U doet het misschien wel met de verkeerde intenties. Om te tonen, je ziet wat ik hier kan. Misschien is de boot, u houdt vast, uw relatie wel. De relatie waarvan u weet dat die u eigenlijk weghoudt van dichter bij God te komen. Zoals Petrus, die hier niet dichter bij Jezus kan komen als hij niet uit de boot komt. Een relatie kan ook een vriendschapsrelatie zijn, die u weghoudt van dichter bij God te komen. Van meer tijd te investeren met God. Ook Petrus moet hier zijn wereldse houvast loslaten. Misschien is het geen relatie, maar een verslaving die u weghoudt van dichter bij de Heer te komen. En dan wil ik niet alleen de gekende verslavingen aan bod laten komen, zoals drank of drugs of pornografie, maar veel verder gaan. Ook gsm-gebruik of sociale media, tv of bepaalde series die u per se wil binge-watchen. Misschien is het zelfs een verkeerde vriendengroep of uw collega's, waarbij u van alles wat ze doen deel wil uitmaken. En die u op die manier weghouden van meer tijd te kunnen investeren in God. Het zijn allemaal voorbeelden.
allemaal zaken. Van wereldse zaken waar we soms denken zekerheid in te vinden. Maar die o zo tijdelijk zijn. En die we moeten durven loslaten. Opdat onze relatie met God mag versterkt worden. Tijd, extra tijd die we zullen krijgen. Om in de Heere te investeren. En zo wil ik voor de volgende punten ook even de focus leggen op Jezus Christus in dit deel. En Jezus verschijnt hier in de storm. Het lijkt normaal. En je leest er zo over. Maar dat is het niet. Want het schip verkeerde in nood. Dat lazen we in vers 24. Dus dat waren niet zo wat... Niet een kalm zeetje, dat waren ruwe golven. Het was heel wonderlijk dat Jezus daar, ondanks die storm, gewoon over de zee wandelde. En want dat, zo lezen we het in vers 26. Toen de discipelen hem over de zee zagen lopen. Was wonderlijk. In hoeverre denkt u soms dat het toeval is dat er zich een wonder voordoet in uw leven? Of bent u zoals de discipelen hier op dit moment, niet voldoende bezig met Jezus, dat u zijn wonderlijke ingrijpen niet herkent? Dat u het wonderlijke ingrijpen van God aanziet als een spook? Ze schreeuwden het uit van angst. Jezus grijpt duidelijk in, maar ze zien het eerst niet. Hoe ziet u de acties waarbij Jezus ingrijpt in uw leven? Ziet u dat als wonder of eerder als toeval? Dat is nu wel heel toevallig dat dat gebeurt. Daarna spreekt Jezus ook duidelijke taal naar de discipelen. En hij zegt, de discipelen die zich in de storm bevinden, zegt hij, houd moed, vreest niet. Bemoedigende woorden. En in vers 30 kunnen we dan weer een ander facet zien van Christus. Namelijk de kracht die uitgaat van onze focus die we op hem richten. En want in vers 30 lezen we hier, toen Petrus op de sterke wind lette, werd hij bevreesd en begon hij te zinken. Het feit dat hij begon te zinken lag dus niet per se aan het eventuele kleine geloof van Petrus. Nee, hij verloor zijn focus op Jezus. Daardoor begon hij te zinken. En toen hij op de sterke wind begon te letten. Hij kon niet op twee dingen tegelijkertijd gericht zijn. Dus zijn focus, zijn gerichtheid was niet meer op Jezus. Hij begon op de sterke wind te letten en daardoor begon hij te zinken. Als wij onze focus op hem houden, dan staan we veel sterker. Ook en zeker in tijden van storm. Dan kunnen we zaken bereiken die we van onszelf niet mogelijk geacht hadden. En eindigen wil ik met de uitroep van Petrus en de reactie die daarop volgt. Want aan het einde van vers 30, lazen we daar, en toen hij begon te zinken, riep hij, Heere, red mij. Heere, red mij. En doordat hij dat uitspreekt, richt hij zich opnieuw tot Jezus. Hij richt zich opnieuw tot Jezus, zijn focus terug op hem. En de reactie van Jezus staat er heel duidelijk in vers 31. Jezus stak meteen zijn hand uit. Meteen. Er staat niet, en Jezus kijkt eerst een keer naar Peter en zegt, hey dommerik, we moesten maar op mij gericht blijven. Nee, hij maakt geen verwijten. Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem, waarom hebt u getwijfeld? Waarom hebt u zich afgericht van mij? O, zo'n prachtige en bemoedigende boodschap. De reactie van Jezus. Want Jezus blijft naar ons kijken. Ook al verliezen wij soms onze focus op Hem, Hij blijft naar ons gericht en Hij hoopt, zijn verlangen is dat wij onze focus terug op Hem richten. En dat wij uitroepen, Heere, red mij, want ik kan het niet alleen. Ook Petrus beseft dat hier ook. Daarvoor was hij zo krachtig dat hij op het water kon lopen. Hij verliest zijn focus en hij begint te zinken en hij richt zich opnieuw tot Jezus en hij zegt, Heere, red mij. Jezus blijft naar ons kijken en hij redt ons als wij naar hem uitroepen. Zo, dat waren een aantal bemoedigende aspecten die ik u wilde meegeven deze ochtend. Het was redelijk gevuld, heel wat verschillende facetten. Dus mijn lerarenbloed zou dan zeggen, bekijk het deze week nog eens, herhaal het nog eens goed. Maar ik heb ook gehoord dat er een opname is, dus voel u zeker vrij om dat nog eens te bekijken en te kijken, welke betekenis heeft dat nu voor mij? Hoe kan ik dat meenemen komende periode of ook nadien zelfs nog? Hoe kan ik hier een voorbeeld in spelen voor de mensen rondom mij? Als ik met mensen in contact kom, hoe kan ik hen leren om gericht te zijn op hen? Hun wereldse houvast, dat ze die mogen loslaten. Dat we daar een voorbeeld mogen voor zijn voor de mensen rondom ons. En verder wens ik u nog een gezegend vervolg van de dienst onder leiding van Matthias. Amen.